Goedemorgen, gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst. Hij doet het niet, hè? Ik begin er gewoon opnieuw. Goedemorgen, gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst. We zijn heel blij om dat u er allemaal bent om samen onze God te eren en elkaar te ontmoeten. Voorgangers van morgen zijn dominee Daniël Timmerman en Nelis van den Berg. De kinderen van kinderbijbelgroepen 1 en 2 komen vanmorgen bij elkaar. Dat zijn de kinderen van de groepen 1 tot en met 4 van de basisschool. En ook tienergroep 2, 1 en 2 komt bij elkaar. En dat zijn de kinderen van de groepen 7 en 8 van de basisschool. En de eerste twee klassen van de middelbare school. U hebt al gezien dat de band onder leiding van Jaap Mulder voor muzikale begeleiding zorgt. We zingen nu eerst uit de bundel Hemelhoog, Blaas met de adem van uw geest. En daarna uit de eigen bundel Kom, prijs de Heer. Voorafgaand aan de voorbeden zal ik nog wat mededelingen doen onder het kopje gemeenteleven. Voor nu wens ik ons allen een gezegende dienst.
Thank you. In de Bijbel horen we prachtige beelden, in de psalmen bijvoorbeeld, dat je bijvoorbeeld je hart kunt opheffen naar God. Letterlijk kan dat niet, maar we kunnen ons er misschien wel bij voorstellen dat we onszelf, ons leven optillen naar God. En dat gaan we nu doen in een moment van stilte. In de stilte, in de rust, in de verwarring en in de bezorgdheid heffen wij onze harten op naar u en belijden: onze hulp is van u. U heeft de hemel en de aarde gemaakt. U bent trouw en laat ons nooit los. Genade en vrede voor u en voor jou van God de Vader door de Heer Jezus Christus. Amen. God is koning. Is er iemand die de touwtjes in handen heeft op deze wereld? Is er iemand die een plan heeft waar het naartoe moet gaan? Wie dan? Een president? Een machthebber? God is koning. Hij sticht zijn heerschappij. Dat zingen we met Psalm 99, vers 1, 3 en 8.
Thank you.
We zijn niet zo gewend om dat letterlijk te doen, ons neerwerpen voor de Heer. Maar we willen dat wel doen door nu eerbiedig hem te naderen in gebed. Laten we samen bidden. Zo komen we vanochtend voor u, als piepkleine mensen, voor u de heilige, machtige God, de koning van deze kosmos. We belijden u, wat bent u machtig, wat bent u groot, wat bent u heilig en goed en wijs. Wij aanbidden u, God. We danken u dat wij als piepkleine mensen toch met vrijmoedigheid bij u mogen komen. Dat we niet hoeven te komen in angst, maar als uw schepselen, als uw kinderen, dankzij de Heer Jezus. Heer, we willen aan het begin van deze dienst uitspreken dat we alles van u verwachten. Heer, het zijn niet onze woorden, niet onze muziek, niet ons gebouw, het zijn niet onze contacten, het is van u. En wilt u ze zegenen vanochtend. Hier wilt u zijn bij onze kinderen, bij onze tieners. Geef hen een goede tijd. Help ons, Heer, om samen te zoeken naar uw wil. Wees met ons alstublieft en met heel uw volk op deze wereld. Ook waar het moeilijk is om in u te geloven. Dat vragen we u, Vader, in de machtige naam van Jezus Christus, onze Heer en Koning. We prijzen u. Amen. Kinderen, tieners, die het betreft, die mogen nu naar hun eigen plek toe gaan. Door de deur daar. Voordat we verder gaan, is het misschien even goed om iets toe te lichten over deze dienst. In deze dienst zijn te gast bij ons. Nou ja, te gast. Nelis en Bianca van den Berg zijn geen gasten, want die zijn al jarenlang nauw verbonden met onze gemeente. Bianca, dochter van Arend en Tine Kastelein. En we hebben deze dienst samen voorbereid, omdat het belangrijk is om de steun die er al jaren is vanuit onze gemeente en de verbondenheid in gebed, om die dan ook wat zichtbaar te maken. In deze dienst zal Nelis een gedeelte van de verkondiging verzorgen. We zullen aan de hand van dingen die Bianca ons aanreikt ook bidden voor jullie werk. En straks na de dienst, dus nadat er gelegenheid is geweest om even een kopje koffie te halen, zal er hier in de zaal ook een wat uitgebreidere presentatie zijn over jullie werk. Dus nog een bijzonder welkom voor jullie in deze dienst. En het is ook wel goed om even te melden, er is gisteren een mail rondgegaan, de gemeente breed rond, over een moeilijke situatie van iemand die op straat dreigde te komen, een jonge moeder. En ik vind het gewoon heel geweldig dat er, als ik het goed geteld heb, 8 reacties zijn gekomen van mensen die zeiden, nou, op de een of andere manier kan ik helpen. En daar is 1 optie uitgekomen waar we nu mee verder gaan. Maar ik wil het ook hier gewoon noemen, omdat ik dat heel gaaf vind. Dat er zo'n enorm meeleven is, ook van mensen die niet iets kunnen betekenen, maar die toch ermee bezig zijn geweest. Dus geweldig, bedankt. Goed, dan nu een moment van verootmoediging. Om onszelf te richten op God. en ook onze kleinheid en afhankelijkheid te belijden. Ik lees twee versen uit Psalm 40. Daarna geef ik een moment van stilte. En daarna zullen we met elkaar het Onze Vader zingen. Psalm 40. Daar zegt David: vol verlangen heb ik op de Heer gewacht. En Hij boog zich naar mij toe. Hij heeft mijn roep om hulp gehoord. Hij trok mij uit de kuil van het graf, uit de modder, uit het slijk. Hij zette mij neer op een rots, een vaste grond voor mijn voeten. En laten we deze woorden, de beamer mag gewoon hier even op blijven staan, laten we deze woorden even voor onszelf overwegen. Misschien herkennen we iets in dat verlangen, misschien herkennen we iets in de modder, wat hier genoemd wordt. En mogen we samen zoeken met God naar die vaste grond om op te staan. We nemen een moment van stilte. Laten we samen bidden. Heer, U kent ons, hoe wij hier komen. Misschien vol vertrouwen, vol blijdschap. Misschien vol verlangen om iets van U te zien. Misschien met vragen en twijfels. Misschien, Heer, vanuit de modder. Wij bidden U, Heer, zie naar ons om. Heer, ontfermt U zich. Heer, wij komen bij U. Als deel van de mensheid. Waar zoveel mensen uitzien naar redding. Naar hoop. Waar zoveel mensen niet weten hoe morgen zal zijn. In de kou van de vluchtelingenkampen. In de gevangenissen. Waar zoveel mensen Uw woorden nog niet kennen. Heer, wij bidden U, zie om naar deze wereld. Heer, ontfermt U zich over Uw mensheid. En wilt U ons horen als we nu samen, zingend, tot U gaan bidden. Het gebed dat Uw Zoon ons leerde, Onze Vader. lezen in deze weken uit het evangelie van Matteüs, vorige week mee begonnen. Ad van der Dus heeft een workshop erover gehouden vorige week. En nu gaan we wat terugbladeren in het evangelie vergeleken met vorige week. En lezen we uit Matteüs 4. Berry Bijl zal de schriftlezing verzorgen. Matteüs 4, vers 12 tot en met 25.
Jezus hoorde dat Johannes gevangen genomen was, week hij uit naar Galilea. Hij liet Nazareth achter zich en ging wonen in Kafarnaüm aan het meer van Galilea, in het gebied van Zebulon en Naftali. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jesaja: land van Zebulon en Naftali, gebied aan de weg naar zee en aan de overkant van de Jordaan, Galilea van de heidenen, luister. Het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht. En zij die woonden in de schaduw van de dood, werden door het licht beschenen. Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. Kom tot inkeer, zei hij, want het koninkrijk van de hemel is nabij. En toen hij langs het meer liep, zag hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. En hij zei tegen hen: kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken. En ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. Even verderop zag hij twee andere broers, Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot bezig met het herstellen van de netten. Hij riep hen en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeus achter en volgden hem. Hij trok rond in heel Galilea. Hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws van het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. Het nieuws over hem verspreidde zich in heel Syrië. Allen die ergens aan leden en die gekweld werden door een ziekte of door pijn, en ook bezetenen en maanzieken en verlamden, werden bij hem gebracht en hij genas hen. En grote groepen mensen volgden hem, uit Galilea en Decapolis, uit Jeruzalem en Judea en uit het gebied aan de overkant van de Jordaan.
Ik hoop dat we aan het einde van mijn stukje of aan het eind van deze dienst misschien iets meer gevoel krijgen voor wat Jezus bedoelt met dat heel belangrijke woord: het koninkrijk is dichtbij. Het koninkrijk is dichtbij is eigenlijk een van de belangrijkste dingen waar Jezus het op aarde over had, het koninkrijk. Maar wat bedoelt hij daarmee? Nou, ik hoop dat we aan het eind van deze dienst daar iets meer begrip van hebben en ook dat het wat meer landt in ons leven van vandaag. Want wat betekent dat dan voor ons nu, dat het koninkrijk dichtbij is? Koninkrijk. Dat heeft iets te maken met politiek, toch? Koninkrijk, regering. Nee, eigenlijk is dat dus wel een heel actueel iets, want als ik om me heen kijk, dan gebeurt er op politiek vlak enorm veel op dit moment in de wereld. Ik denk alleen al aan de machtswisseling in de VS komende week. Ik denk ook aan al die verkiezingen in Europa, Frankrijk, Duitsland, ons eigen landje. Er gebeurt heel veel. Wat betekent dat Misschien zit je hier en denk je, wauw, er gaat echt veel gebeuren in de wereld. Misschien ben je ook wel bezorgd, wat speelt er allemaal met een nieuwe machthebber in de VS? Politici hebben veel invloed. Ze kunnen goede dingen bereiken, maar ook dingen enorm verprutsen. Misschien zit je hier wel en denk je, ja, politiek, allemaal ver van mijn bed. Wat merk je daar nou van? Toch, en bovendien, die politici, ach, ze praten maar. Laat ze ook maar kletsen. Want uiteindelijk, ze veranderen toch niet zoveel. Zal het presidentschap van Trump echt verandering brengen? Of gaat het toch ongeveer wel een beetje zo door zoals het altijd wel gaat, met zijn ups en zijn downs? Nou, dat, politiek. Wat zouden de mensen gedacht hebben toen ze daar bij het meer van Galilea stonden, zo'n 2000 jaar terug? Dachten ze, dit is het. Dit is de man die verandering gaat brengen. Deze man moet onze stem hebben. Deze man moet onze steun hebben. Want hij heeft zo'n goede boodschap. Een boodschap van verandering. Het koninkrijk. Dat willen we horen. Of dachten ze, oh, hebben we de zoveelste profeet. De zoveelste politicus met een mooi verhaal over het koninkrijk, over een nieuwe wereld. Het zal wel. Eerst maar eens kijken. Vreemde overgang. Politiek, Trump en het evangelie, Jezus. Nou, misschien toch niet zo vreemd, want voor de mensen die daar stonden bij het meer van Galilea ging het ook over politiek, gewoon over hun leven. Een volk dat in duisternis wandelde, dat zuchtte onder een juk. Dat ging ook over die Romeinen die hen al zo lang onderdrukten en hen hoge belastingen oplegden en vernederden. Als die mensen het hoorden over het koninkrijk van de hemel, dan dachten ze, is er dus toch een nieuw begin mogelijk? Een nieuw begin voor ons als volk van God. Het koninkrijk gaat over hier, deze aarde. Maar die mensen hoorden vast ook iets anders. Ze kenden vast wel de woorden uit de profeten. Misschien hoopten ze er ook wel op. De profeten die hadden gezegd, er komt een moment dat het gedoe met al die koningen en presidenten op deze aarde, met Obama en Trump en noem maar op, dat dat een keer klaar is. Dan komt God zelf. En dan komt hij weer als koning, zoals het ook eigenlijk bedoeld was. Toen het volk een koning wilde, zei Samuel, waarom willen jullie dat nou? Want God is toch jullie koning? Nee, geef ons een koning. Maar dat is een keer klaar. Dat wij presidenten en koningen nodig hebben. Want God zelf zal komen als koning. En dat betekent dat hij zelf recht zal brengen. En gerechtigheid. Dat hij zelf ons zal besturen zoals het echt goed is. Daar gaat het over. Als Jezus predikt het koninkrijk van de hemelen is nabij. Dan bedoelt hij niet zoals mensen soms denken. Oh, dat betekent dat we bijna naar de hemel gaan of zo. Hemel staat hier voor God. Gods koninkrijk, of misschien nog beter, Gods regering, staat op het punt van beginnen. Echt waar. Gods regering gaat bijna beginnen. En dat is goed nieuws. Zo noemt Matthäus het ook. Het gaat om het evangelie, het goede nieuws van Gods regering. Maar ja, goed nieuws. Ik bedoel, de wereldgeschiedenis is er vol van. De kranten staan er vol van leiders die hun evangelie verkondigen. Stem op mij. Stem op links. Stem op rechts. En dan wordt het weer goed. Bekijk het. Waarom zouden wij anno 2017 dit goede nieuws geloven? Er zijn meerdere antwoorden op te geven. Ik noem één antwoord vanuit Matthäus 4. Namelijk het antwoord dat dit goede nieuws van het begin af aan gepaard gaat met een enorme kracht, met power. Jezus verkondigt. En wat gebeurt er? Hij begint te genezen. Hij begint te bevrijden. Het koninkrijk wordt meteen zichtbaar. Jezus die spreekt tot mensen die leven in het duister van de schaduw van de dood. Hij begint mensen licht te brengen en te bevrijden. Mensen die gevangen zitten in de strik van schuld, in de strik van gebrokenheid, in duivelse strikken. Het kwam allemaal voor, het komt voor. Maar Jezus Christus is de sterkere, zoals we 2 weken terug bij de doopdienst hoorden. Jezus is de sterkere, zei Johannes. En dat betekent dat hij wel bij macht is om er iets aan te doen. Hij bestraft de zieke. Ziekte. Ziekte, ga weg. Boze geest, ga weg. En hij richt mensen weer op. Brengt heling. Als ik dit een beetje op me laat inwerken, dan roepen deze woorden van Matthäus, deze beschrijving van Jezus, een enorm verlangen bij me op. Want ook vandaag de dag zijn er zoveel mensen die in zo'n dal zitten, in de schaduw zitten. Om een voorbeeld te noemen, ik las van de week dat er meer dan 25 miljoen mensen op dit moment op de wereld slaaf zijn. 25 miljoen! En dan denk ik nog niet eens aan al die mensen die op deze wereld geen goede medische zorg hebben. Of al die mensen die nog niet Gods woorden in hun eigen taal kunnen lezen. Dan roept dat verlangen op, maar het kan ook de vraag oproepen. Heer, waar zien we uw koninkrijk dan vandaag? Waar zien we die kracht dan vandaag? Soms werkt onze Heer nog steeds zo. Soms geeft God ook vandaag nog van die tekenen van zijn koninkrijk. Soms opzienbarend. Als mensen ook vandaag op onverklaarbare wijze, voor ons onverklaarbaar, op gebed worden genezen. Maar ook als we dat niet zien, dan is het koninkrijk van God bezig te komen. Jezus vergelijkt het koninkrijk van God ook met een mosterdzaad. Piepklein, onaanzienlijk, onzichtbaar, maar het werkt. Het is een kracht die in beweging is. En hoe zie je dat dan? Nou, als er mensen genezen worden, als er heling plaatsvindt langs gewone weg. Ik denk aan, we hebben het voorbeeld ook hier gehoord. Zo'n arts als Felix Kohol, die zijn leven lang keihard werkt om iets van goede kraamzorg op poten te zetten. Zie je het mosterdzaadje? Dat werkt. Of je ziet het koninkrijk, dat mosterdzaadje, waar mensen jaren van hun leven wijden aan het leren van een vreemde taal. Om zo het evangelie of de hele Bijbel te kunnen vertalen voor een nieuwe cultuur. Zie je het koninkrijk als mensen denken, iemand in nood, die op straat gezet wordt. Misschien kan ik wel een stukje van mijn huis openstellen. Jezus heeft over het koninkrijk gezegd, het koninkrijk breekt stormachtig baan, het komt eraan, onstuitbaar. En het is een stille kracht, de kracht van het mosterdzaad. En het werkt, en het werkt, en het werkt, totdat de dag komt. Alleen zien wij het koninkrijk. Willen we het zien? Kunnen we het zien? Je kunt het koninkrijk zien. Je kunt zien dat Gods regering in aantocht is, niet door dat eens van een afstandje te bekijken en te denken, zou het komen, geloof ik het wel? Ja, misschien wel, of misschien toch niet. Nee, Jezus zegt, volg mij. Om het koninkrijk te zien moet je wel een stap zetten. Dat is wat ik ook wil meegeven als slot van mijn stukje. Wat betekent dat voor ons, het volgen van Jezus? Ik was laatst aan het lezen in het boek van de Duitse predikant en verzetstrijder uit de jaren 40, Dietrich Bonhoeffer. En hij legt heel duidelijk uit dat juist wij, ik zeg maar eventjes in de wij-vorm, wij kerkgangers dit stukje volg snel kunnen vergeten. Dat we zeggen, geloven, dat is, ik geloof in Jezus, hij stierf voor mij en daardoor mag ik naar de hemel. Dat is heel fijn en waardevol. Amen. Maar dan vergeten we dat Jezus ook zegt, volg mij. Dat zegt hij eigenlijk eerst, hè? Hup, volg mij. Laat je netten achter en je boot en zelfs je familie. Volg mij. En dat betekent zoiets als, laat de regie van jouw leven in mijn handen. Luister naar mij en laat jouw prioriteiten in jouw leven bepaald worden door de dingen van mijn koninkrijk. En voor die 4 vissers betekende dat iets heel bijzonders. Een bijzondere roeping, zoals het ook vandaag de dag wel gebeurt. Dat mensen geroepen worden om gewoon hun boeltje achter te laten, hun baan op te zeggen. En ook voor een deel hun contacten op een lager pitje te zetten. Omdat ze een stap moeten zetten in het onbekende. Maar ook voor jou en mij, als dit niet de roeping is voor ons, vraagt hij wel van ons om hetzelfde te doen. De regie aan hem te geven en de prioriteit van ons leven te laten bepalen door dat koninkrijk waar we het over hadden. En laten we dat meenemen in de komende week. Die woorden van Jezus. Volg mij. Hoe kan dat handen en voeten krijgen? Hoe krijgt dat handen en voeten in ons leven? Amen. Laten we nu gaan zingen gezang 47 vers 1, 2 en 3. Geef aan Nelis. Zijn er nog twee gedeeltes die we samen zullen lezen uit 1 Koningen 19 en Matthäus 6. En die zal Berry ook voor ons lezen.
daar ging hij een grot binnen om er de nacht door te brengen. Toen richtte de Heer zich tot hem met de woorden: Elia, wat doe jij hier? En Elia antwoordde: Ik heb me met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten, maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd. Ze hebben uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven. En nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. Kom naar buiten, zei de Heer. En treed hier op de berg voor mij aan. En daar kwam de Heer voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de Heer uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg. Maar de Heer bevond zich niet in de windvlaag. Na de windvlaag kwam er een aardbeving. Maar de Heer bevond zich niet in die aardbeving. Na de aardbeving was er vuur. Maar de Heer bevond zich niet in dat vuur. Na het vuur klonk er het gefluister van een zachte bries. En toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan. En daar klonk een stem die tot hem sprak: Elia, wat doe jij hier? Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen, zoals de heidenen die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe hen niet na. Jullie vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog voor jullie het hem vragen. Bid daarom als volgt: Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden, op aarde zoals in de hemel.
Goedemorgen. Daniël heeft al verteld over die oproep om bij het koninkrijk je aan te sluiten. Volg Jezus. En dat de belangrijkste boodschap was, een van de belangrijkste boodschappen die Jezus had toen hij rond dat meer liep. Hij zei van: het koninkrijk van God is nabijgekomen. En je vraagt je wel eens af, nou goed, dat willen we dan wel eens zichtbaar zien. Hoe ziet dat eruit? Nou, ik kom nu net terug van een reis naar Burkina Faso, gisteren teruggekomen. En een van de grootste doelen van de tijd die ik daar had was samen met onze medewerkers die bezig zijn met Bijbelvertaalwerk te plannen voor het komende jaar. Dus we waren met een man of 20 bij elkaar om te plannen. Nou, een van de tools die ik heb geleerd om te plannen is om smart doelstellingen te maken. Voor degene die dat niet weten, nou, smart plannen, dat gaat dus over specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en met een duidelijk tijdsplan. Nou, ieder goed plan moet dat hebben. En dat zou je dan ook verwachten van Gods koninkrijk, dat God wel een beetje smart zou plannen. Toch? Dat is wel het minste wat je kan verwachten, dat God een goede manager is. En heel vaak hebben we het gevoel dat dat helemaal niet zo is. Even, zo even langslopen, smart. Specifiek. Meetbaar. Specifiek en duidelijk doel. En Jezus, zijn doel was het koninkrijk. Hoe specifiek kan je het krijgen? En En dan gaat het niet alleen over dus politiek. Jezus ging rond en genas iedereen. En had een boodschap. Het was geestelijk, het was lichamelijk. Wat we tegenwoordig holistisch noemen. Nou, het is het minst specifieke doel wat je kan voorstellen. Dat is wat het koninkrijk is. En meetbaar. Ja, hoe meetbaar gaat dat koninkrijk nou worden? We proberen nog al 2000 jaar praten we erover wat het nou precies inhoudt. Als doelstelling, mwah. En bovendien, de Joden die hadden wel een plan hoe dat meetbaar eruit kon zien. Herodes weg, hij koning, klaar. En je zegt, maar zo gaan we het niet doen. Haalbaar. 12 discipelen die de wereld moesten gaan veranderen. Hoe haalbaar is dat? Relevant. Dat vind ik een leuke. Dan denk je van goed. Als je een relevant plan wil maken, dan begin je bij de machtshebbers. Dan begin je bij de troon. En dan probeer je dat te veranderen. En Gods koninkrijk was beginnen in Galilea, rond dat meer. De minst relevante plek. En in Nazareth. In een arm arbeiders, vissersgezin, weet ik wel. Waar helemaal niemand. Zo onrelevant als maar kan zijn. En tijd gelimiteerd. Nou ja goed, tijd gelimiteerd. Wacht al 2000 jaar. 1, 2, 3, 4. Komt er nog wat van? 3, 5, 6, 7, 8. We wachten al zo lang. Het hele project van het koninkrijk lijkt wel een beetje een Fata Morgana. En Gods planning is vaak zo onzichtbaar. Ik vind dat best wel spannend. En met z'n allen lopen we daar ook tegenaan. De wereld is nog zo vaak een troep. En als buiten de kerk is dat de vraag die je heel vaak krijgt. Van hoe kan het nou dat God koning is? Of dat jullie geloven in God? Terwijl het zo'n puinhoop is op de wereld. En als christen lijken we een soort van Don Quixote. Die tegen de windmolens ging vechten. Fata Morgana's lopen we achteraan. En de kerk in Nederland brokkelt af. Hoe zit dat? Nou, gelukkig weet God dat ook en komt hij daarin. En de Bijbel staat vol met verhalen over mensen die het dus niet meer zien zitten. Die met die vragen rondliepen. En gelukkig is de Bijbel er ook heel concreet in. Abraham, Job, Asaf, Elia, Johannes de Doper. Allemaal zijn de verhalen rondom hun onzekerheid. Rondom hun vragen. Van, hoe kan dat nou? En dat wij daar dus mee lopen is dus niet zo heel bijzonder. En we hebben er eentje van gelezen. Van Elia. Die het niet meer zag zitten. Depressief werd. Zegt van, ja goed, ik heb alles gedaan. En het lukt niet. Het is waardeloos. En dan komt God naar Elia toe. In de zachtheid, het ruisen van de wind. Niet in de aardbeving, niet in de grote vernietigende kracht, niet in alles omhoop gooien, maar heel rustig, heel zachtjes, heel dichtbij. En ik heb dus ook die vragen van hoe kan dat nou? Het project waar ik in heb gewerkt als eerste in ons Bijbelvertaalproject, het eerste project waar we bij betrokken waren, heeft het 35 jaar lang geduurd voordat die Bijbelvertaling klaar was van het Nieuwe Testament. En waarom was dat? Omdat de eerste vertaler, toen die net begonnen was en opgeleid was, stierf. De tweede, die werd opgeleid, stierf ook. De derde kreeg ruzie met zijn kerk. En werd uit zijn kerk gezet. En dan denk je van, hoe kan dat nou? Toch gaat het werk van God door. En die vertaling is dus afgelopen jaar klaargekomen en is nu mensen aan het veranderen. Het gaat anders dan je denkt. Een van de grote problemen, ik ben dus verantwoordelijk voor een heel groot deel van het Bijbelvertaalwerk van Wycliffe wereldwijd. En een van de grote dingen waar wij dus tegenaan lopen is dat onze partnerorganisaties met elkaar in de haren vliegen. Of opeens een hele andere kant uit gaan. Dan denk je van, zoveel conflicten in het koninkrijk. Die vragen. En als dan opeens het geld op is. Of wat misschien nog wel het pijnlijkste is. Je hebt 20 jaar aan een Bijbelvertaling gewerkt. En hij wordt niet gebruikt. De kerk is eigenlijk gewoon niet geïnteresseerd. Maar ach, ja. Heb je het dan voor niks gedaan? Hoe zit dat met dat project van het koninkrijk? En midden in dat gebeuren komt dus het gebed. Wat het thema is van het koninkrijk. Waar Jezus zegt van. Je moet als volgt bidden. Ten eerste moet je weten dat ik jullie gebeden al van tevoren weet. Ik weet al wat je nodig hebt, dus maak je daar nou geen zorgen over. En jullie moeten als volk bidden. Uw koninkrijk komen. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Dat is het begin. En dan vallen mij een aantal zaken op. En dat wil ik doen onder drie kopjes. Vertrouwen, verlangen en verzekering. Allemaal begint met ver, dus makkelijk te onthouden. Vertrouwen. Het begint met, we noemen het onze Vader. Onze Vader in de hemel. Hij is een vader. Hij is niet de manager die smart doelstelling alleen heeft. Hij heeft al zijn plan, hij houdt het in de gaten. Maar hij is bovenal onze Vader. Dat gaat over vertrouwen hebben. Zo persoonlijk, zo intiem. Hij komt zo dichtbij. En dat zag je dus bij Elia. Het is het intieme. Het dichtbij komen. En dat is ook waarom Bijbelvertaalwerk zo mooi is en zo belangrijk is. Bijbelvertaalwerk gaat over de Bijbel dichtbij brengen. Zodat je het kan begrijpen, dat het in je hart komt. Dat het iets van onszelf wordt. Dat we samen met de bevolking in Afrika en Azië tegen God papa kunnen zeggen. En dat vindt bijvoorbeeld onze islamitische, de islamitische bevolking vindt dat heel moeilijk. Dat is God de Almachtige, de Onbereikbare. En wat God hem zegt van ik wil jullie papa zijn. Onze Vader. Abba. Dat geeft vertrouwen. Dus vertrouwen is het eerste wat mij opvalt in het Onze Vader. In het gebed om uw koninkrijk. Dat vertrouwen kunnen we ook hebben omdat Jezus heel dichtbij is gekomen. Hij heeft het wonder verricht door mens te worden. Dichterbij kan het niet worden. God die zo ver af is, is zelf mens geworden. En dat is het evangelie van het koninkrijk. Dat God dichtbij is gekomen en het voor ons gedaan heeft. Zodat wij door kunnen. Het tweede wat mij opvalt is verlangen. Uw koninkrijk komen is gebaseerd op een gebed, een verlangen. Het verlangen van Maranatha. Jezus, kom. Het is een puinhoop. We redden het niet alleen, maar Jezus wil komen om het te veranderen. Een verlangen naar een nieuwe wereld. En ik denk dat we allemaal dat verlangen kennen. Maar verlangen moet ook in actie komen. Het is verlangen in actie. En dat is wat bidden doet. Dichtbij komen. Dat is wat wij als voorrecht hebben mogen doen 20 jaar lang. In actie komen uit dat verlangen. Dat verlangen zich vertaalt in zelf deel gaan uitmaken van het project van het koninkrijk. Dus als we zeggen uw koninkrijk komen, is dat niet vrijblijvend. Want dan zegt Jezus daar direct op volgt, volg mij. En Jezus heeft dat zelf ook gedaan. Zijn bewogenheid toen hij naar de mensen zag die hij zag als herders, als schapen zonder herder, vertaalde zich in de bereidheid om voor ons te sterven. Zo ver ging die voor ons. En dat is de enige reden dat we vertrouwen kunnen hebben. Dat het verlangen van Jezus naar ons redden zo groot was dat hij zelfs gestorven is. Dus we kunnen vertrouwen hebben. We hopen verlangen te hebben. Het verlangen dat zich uitspreekt. En ten derde hebben we een verzekering. Het gebed om het koninkrijk eindigt met want van u is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid. We hebben de verzekering dat hij het al heeft. Zijn wil wordt al gedaan in de hemel. En ons gebed is nu dat het hier op aarde gedaan wordt. We hebben dus verzekering dat het aan het gebeuren is. Dat hij de kracht heeft. Ook al zien we het nog niet. Ook al zijn die doelstellingen voor ons vaak onbegrijpelijk. En wij proberen dat dan vaak te controleren. Kijk, management gaat over controle krijgen. Dat gaat over de kaders maken zodat wij het kunnen controleren. En in Afrika gebeurt dat vaak met allerlei rituelen. Rituelen die gericht zijn op controle. Dat is een heel menselijke eigenschap. Proberen controle te krijgen. En wat God nu zegt is, laat het nou maar aan mij over, want ik heb het al. Ik heb het onder controle. Het valt me niet uit de handen. En soms zien we daar wat van in ons eigen leven al. Dan zien we die tekenen van het koninkrijk in ons eigen leven al. Als God echt iets doet in ons. Hij maakt het in ons eigen leven al waar. En als je hem gaat volgen, dat hebben we zo vaak gezien, dan geeft God ook die tekenen van het koninkrijk als cadeautjes in je leven. Zijn hoe hij wil voorzien. Vaak onverwacht. Buiten onze controle om. Dan geeft hij je een onverwacht die plek om te wonen. Dat werk wat je niet verwacht had. Dat antwoord op gebed. Het gaat vaak anders dan we denken. Het valt niet te controleren, maar hij laat het wel zien in je leven. En dat is het begin. En we mogen weten dat dat het begin is van een wereldwijde verandering. Waarvan Jezus zegt, van het is aan het gebeuren. Mijn koninkrijk is aan het komen. We weten niet precies hoe het zal gaan. We weten niet hoe, wat, wanneer. Voor ons is het niet smart. Maar we kunnen het wel zien gebeuren. En we worden uitgenodigd om deel uit te maken van dat project van het koninkrijk. Uw koninkrijk komen.
Bedankt Nelis voor je preek waarin je de Bijbel hebt geopend en tegelijkertijd ook hebt verbonden met jullie werk. Fijn, bedankt. We gaan nu samen zingen een lied dat we misschien nog niet zo goed kennen, maar de band zal ons er doorheen loodsen. Dit is De Tijd van Elia.
U hebt van mij nog een aantal mededelingen te goed. En aansluitend zullen we voorbeden doen. Persoonlijke voorbeden voor mensen uit de gemeente en ook voor andere zaken. Allereerst de collecte die we zo meteen gaan houden is voor de commissie steunbehoevende kerken. En dan moet u denken aan kerken die onvoldoende financiële capaciteit hebben om kerk te zijn. Dus bijvoorbeeld kleine kerken, maar ook kerkplantingsgemeentes. De bloemen van vandaag gaan als groet van de gemeente naar Elisha Drent. Is er iemand die die bij Elisha wil brengen? Dankjewel. Vanmiddag is er een dienst van onze Koreaanse broeders en zusters. En verder is er geen dienst in dit kerkgebouw. Volgende week zondag, 22 januari, zal Deo Volente Joelle worden gedoopt. De dochter van Lia en Christian ten Hove. En ook aanstaande zondag zal er een tijdcollecte worden gehouden voor de projecten van Stichting Present. Meer informatie is te lezen in de contactsleutel. Nu zal Bianca van den Berg kort iets vertellen.
Goedemorgen allemaal. Mij is gevraagd om even onze gebedspunten toe te lichten. En ik wilde beginnen met God te danken dat ik kan zeggen dat het heel goed met ons gaat. Ik moest eigenlijk wel lachen toen we Psalm 40 overdachten. Wij zijn een beetje letterlijk uit de modder van de ongeasfalteerde wegen van Kameroen naar de rotsen van de beginnende Alpen in Zuid-Duitsland gegaan. Maar eigenlijk maakt het geen verschil, want de vaste rots is Jezus en daar kunnen we op bouwen en dat weten we en dan gaat het ook goed. Wat de gebedspunten betreft, ik wilde graag dat jullie blijven bidden voor ons. We hebben een druk leven, Nelis reist heel veel en we kunnen het goed aan nog, maar bid daar ook voor dat we niet uit elkaar groeien, dat we veel contact blijven houden, wat we ook nu doen. Gelukkig kan dat. We houden van ons werk, dus ook dat is goed, maar blijf daar alsjeblieft voor bidden. Wat meer specifiek wat ons werk betreft, komt er gewoon ook heel veel op ons af in een veranderende wereld. Nelis heeft al een aantal punten genoemd, net in zijn preek ook, met de partnerorganisaties en met financiële dingen. En gewoon, te veel om nu te noemen, maar bid voor wijsheid en dat wij daar goed grip op kunnen houden. En dan in het algemeen voor bijbelvertaalwerk, bid voor weerwerkers. We blijven mensen vragen, kun je ook dit erbij doen? Die persoon gaat weg. Kun je alsjeblieft proberen twee banen te doen? En iedereen is druk en iedereen heeft veel te doen. En er gebeurt ook zoveel in de wereld. Steeds meer mensen in de wereld beseffen, ja, wij willen dat ook. Wij willen ook die Bijbel in onze eigen taal. Kunnen jullie ons helpen? We krijgen steeds meer vragen van help ons met IT, help ons met management, met financiële steun. Ja. Dus dat is dan meer algemeen. We blijven ervoor bidden voor meer arbeiders. Na deze dienst, dominee zei, gaan we uitgebreider op in. Het is al zo, maar het wordt niet erg uitgebreid. We houden het bij een kwartiertje, dus dan weet u dat. En twee van onze comitéleden zitten hier ook in de kerk. Alwin en Simone Oerlemans. Dus als u nog vragen heeft over het ondersteunende aspect, dan kunt u ook bij hen terecht. Ja.
Dan wil ik nu graag het woord geven aan de mensen van Control Room. Ook kort. De muziek die we net hoorden is een klein stukje van een sneak preview eigenlijk van de Rock Musical Control Room. En hoe mooi is het om hier nu te vertellen over Control Room na de preken van jullie. Dus dankjewel daarvoor. We sluiten mooi bij elkaar aan. Het is de musical over het verhaal van David, alleen in een heel eigen tijdsjasje. Het is een musical geschikt voor jongeren vanaf ongeveer 14 jaar. En zowel voor christenen als niet-christenen. Dus neem gerust ook jullie niet-christelijke buren, vrienden mee naar deze rockmusical. We hebben een heel spannend jaar achter de rug, waarin ook wij af en toe de controle moesten loslaten en heel veel vertrouwen moesten uitspreken. Maar het resultaat mag er zijn en we gaan echt een heel mooi stuk ter snede brengen. Vanuit onze kerk staan er 4 mensen op het podium. Pim en Paul Slagboom bij de muziek, Arjen Treurniet en Gert-Jan Vliem op het toneel. En achter de schermen werken er nog veel meer NGK'ers mee. Wij vragen nu of u ons ook tijdens de laatste loodjes wil gedenken in uw gebeden. Maar ook financieel door het kopen van een kaartje. Dat zou ook heel erg welkom zijn. Het kopen van een kaartje heeft daarnaast nog als doel dat er bekende mensen voor de mensen op het toneel, op het podium, de mensen die op het podium staan, bekende mensen in de zaal zien. En dat is toch ook wel heel erg fijn. Dus hopelijk tot ziens op 10 en 11 februari in de Schalm in Veldhoven. Kaartjes zijn te koop rechtstreeks bij de Schalm voor €12,50. Dat stond daar, maar dat is wat moeilijker te zien met deze video. Dank u wel.
Daniel, jij zou nog iets zeggen over de week van gebed.
Rondgemaild, het komt ook op de beamer. Waarom zou je samen gaan bidden met andere christenen in de stad? 3 redenen. Het is tot eer van God. Ik denk dat God het goed vindt en dat het een offer is voor hem om samen hem te zoeken in gebed met christenen uit allemaal verschillende kerken en gemeentes. 2e reden waarom het goed kan zijn is dat we elkaar leren kennen. Er is toch vaak nog wel een beetje onbekendheid, misschien nogal wat onbegrip. Door samen te bidden, dan heb je een hele natuurlijke manier om elkaar even te zien en te spreken. De 3e reden is dat het ook een goed getuigenis kan zijn naar onze omgeving. Vaak denken mensen, oh, de kerk, er zijn zoveel kerken, zoveel ruzies. Hoe mooi is het als we als christenen samen bidden. Informatie is rondgestuurd per mail, je kunt het opzoeken. Er zijn deze week 7 bijeenkomsten om samen te bidden. En nou, aanbevolen dus.
Dan is het nu tijd voor de voorbeden. Ik noem u de naam van Joop Schreuders. Hij is gevallen. Trouwens, hij is de vader van Desiree Saft. Hij is gevallen en moest opgenomen worden. Het gaat alweer wat beter, maar hij is nog erg moe. We bidden voor de jonge moeder uit Sierra Leone, die op ons pad kwam. En verder voor onze plek in de wereld. Zullen we bidden? Lieve Vader in de hemel, dank u wel dat we u zo mogen noemen, Vader. Dank u wel dat we u mogen vertrouwen. Ook al begrijpen we het niet altijd wat u doet. Dank u wel dat we mochten horen dat we zeker zijn van uw koninkrijk. En dat overal waar mensen u gaan volgen, waar u de koning bent, dat daar het koninkrijk zichtbaar wordt. En dat bidden we ook voor onze omgeving hier van de kerk. We verlangen ernaar dat meer mensen u leren kennen, gaan zien hoe geweldige God u bent. We bidden voor alle initiatieven die hier genomen worden, zoals de Alpha-cursus, de Emmaus-cursus, op de koffie bij de buren, de Catharina-nacht, de Stichting Present, de inloophuizen van de Catharinekerk en in Hemelrijken, het werk van Next. Heer, wilt u al die initiatieven zegenen, dat het uw naam zal verspreiden en groot maken. Vader, we bidden ook voor de Catharinenacht volgende week zaterdag. Wilt u ook die zegenen? Wilt u geven dat er genoeg vrijwilligers zullen zijn? Dat er mooie ontmoetingen zullen zijn? Dat mensen iets gaan proeven van wat het is om te geloven in u? We willen bidden voor de jonge moeder uit Sierra Leone. Vader, wat geweldig dat er zoveel mensen gereageerd hebben. Dank u wel dat er nu opvang komt en wilt u geven dat ze rust en herstel mag vinden. En ook moed om met de hulp van anderen te werken aan een nieuw begin. Wil u bidden voor Joop Schreuders. Vader, wilt u met hem zijn? Wil u bidden dat hij mag herstellen en dat hij weer tot zichzelf mag komen en weer thuis mag komen. Vader, we bidden ook voor Control Room, voor alle voorbereidingen daarvoor. Wilt u dat ook zegenen en ook geven dat ook door dit project mensen u leren kennen en dat we massaal een kaartje zullen kopen en mensen mee zullen nemen. Wil u bidden voor de week van gebed de komende week, dat mensen elkaar mogen ontmoeten van verschillende kerken, dat er verbinding zal ontstaan omdat we samen rondom de kern van het evangelie bij elkaar komen. En dat dat tot verzoening mag leiden. En tot mooie ontmoetingen. Wil u bidden voor de weer. Excuus. Wil u bidden voor de wereld. Voor de 2,5 miljoen christenen die vervolgd worden. Vader, ook wilt u daar ook glimpsen van uw koninkrijk geven. We danken u, Heer, voor hun moed en vuur en radicaliteit om tegen alles in vast te houden aan hun geloof in u. Wilt u hen bemoedigen, Vader, en beschermen en bewaren? En wilt u met de vluchtelingen zijn, dichtbij en ver weg? Dat we hen niet in de kou laten staan, Vader. En zo dragen we dit alles aan u op. Omdat we mogen weten dat u regeert. En we bidden en verlangen dat we daar nog steeds meer van mogen gaan zien. Dit bidden we u in Jezus' naam. Amen.
In mijn haast om zo weer naar beneden te spoelen van het podium vergat ik te zeggen dat ik ook een stukje van de voorbeden zou verzorgen. Namelijk voor het werk van Nelis en Bianca. Dus ik wil ons uitnodigen om nog te bidden. En dat ik jullie kan voorgaan daarin. Vader in de hemel, we willen zo ook samenkomen en in gebed om het werk van Nelis en Bianca aan u op te dragen. Heer, we willen u vragen dat u hen wilt sterken in hun vertrouwen. Dat u, Abba, Papa, er bent voor hen en voor hen zorgt. Voor Jurian en de andere kinderen, voor hun huwelijk. Dat u hen voorziet in alles wat ze nodig hebben. Heer, wij danken u voor hun verlangen al zo lang om u te dienen. En dat we danken u dat u dat verlangen ook steeds weer voedt en dat u dat blijven doen. Dat ze het verlangen delen van uw hart om uw woord door te geven, verstaanbaar en wel, voor andere mensen. En wilt u hen de verzekering geven, Heer, dat ook als het soms moeilijk is en als het resultaat niet zichtbaar is, dat ons werk in Christus nooit te vergeefs is. En bemoedig hem dan steeds ook weer met tekenen van uw koninkrijk. Zo bidden we u voor hen. Voor hun werk, hun huwelijk, hun gezin. Voor de organisatie die ze mogen dienen. Voor de partnerorganisaties. Voor verbondenheid. Ook als er soms verwijdering merkbaar is. Wilt u rijkelijk voorzien in alles wat ze nodig hebben, Heer, naar uw belofte. Ook financieel, in middelen om dit werk te mogen doen. Zegen ook de werkers op het veld, soms in moeilijke omstandigheden. Behoed hen, Heer, en bescherm hen. Heer, geef alstublieft goed opgeleide mensen die de lokale werkers kunnen ondersteunen, support kunnen geven in de IT of in een stukje management, in opleiding en training. Heer, wilt u daarin voorzien? En wij danken u, Heer, dat u het plan heeft. Dat u de regie heeft, anders dan wij soms denken of vermoeden. Wij vertrouwen op u. Amen. Het is nu gelegenheid om onze gaven te geven, zoals aangekondigd, dus voor steunbehoevende kerken. En als laatste lied in de dienst zingen we dan Er is een dag, eigen bundel 42. ontvang de zegen van onze God. De Heer zegene u en hij behoede jullie. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij jullie genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geven jullie zijn vrede. Amen, amen, amen.
Goed, nou, welkom allemaal. Altijd leuk om hier weer te zijn en wat te vertellen. Het verhaal vandaag gaat, het is dus heel kort, dus wie er daarna misschien nog vragen wil stellen, die kan dat doen, maar dan kan de rest die naar huis moet naar huis. Het gaat een beetje van naar, zoals daar al staat, van Afrika naar Europa, van dit soort werk naar dat soort werk. Dus dat is een beetje de rode lijn van vandaag. Ergens naartoe klikken. Ja, dat is niet erg goed te zien. Ja, dat is 20 jaar geleden. Dus toen zaten we daar 2 jaar ondertussen in Abongbang. En de meeste van jullie, zie ik al, die kennen die verhalen allemaal nog wel. Van de leesklasjes en de diploma-uitreikingen en de modderwegen en de rode auto die we toen hadden. Toen we in het Makaa-gebied waren. Dus ruim een jaar geleden, in 2015... is dat Makaa-project in die zin afgerond dat er een Nieuw Testament klaar was en aan de bevolking is gegeven. En dat was natuurlijk ook een groot feest, hebben jullie ook wel over gelezen. En nu zijn ze dus in de fase waar dus die Bijbels naar de dorpen gebracht worden. Dus dit is wel een beetje een symbolisch plaatje van nu komt het bij de mensen. En dat is nog, dus in die, daarom zeg ik ook in die zin is het project af. Het gaat nog steeds door, want die mensen moeten ook nog steeds gestimuleerd worden om inderdaad die Bijbels te gaan lezen. En dat is dus wat we willen, hè? Dat die mensen, doordat ze het lezen in hun hoofd begrijpen, dat het naar hun hart gaat en dat ze dan het ook in de praktijk toepassen, dat ze veranderen en dat hun levens veranderen. En dat is ook wat Wycliffe Internationaal, SJL Internationaal pas gezegd heeft. Dat we willen dat ons doel is dat de harten van alle mensen van alle stammen en talen en naties veranderen. Omdat het levende water hun harten doorstroomt. Dus vandaar eventjes, om dat eventjes dat idee vast te houden. Dit plaatje van een waterval in Kameroen. En daar is heel veel werk voor nodig. Hier loopt het hele dorp uit om een waterleiding aan te leggen in een dorp. Want iedereen is daar gebaat bij schoon, vers drinkwater. En op dezelfde manier is ook voor het levende water, om dat bij de mensen te krijgen, zijn ook u en jij allemaal nodig. En dat is dus ook altijd weer de boodschap die we hebben. Van dankjewel dat jullie al zo lang achter ons staan, al meer dan 20 jaar. En dat we dat samen in die zin kunnen doen. Ons leven staat nu een beetje op zijn kop. We zijn niet meer in Kameroen, maar een jaar geleden of zo kregen we dus. Begon het zo het idee te komen van wij gaan Kameroen verlaten na 20 jaar. En dat is dan toch wel eventjes zo van, dat is wel even wat. Want we hielden echt van Kameroen. Het is heus geen makkelijk land. Maar we waren daar wel echt helemaal thuis en op ons plekje. En we hielden van de mensen. En we konden aardig omgaan met de warmte en de ziekte en dat soort dingen. Het was gewoon ons thuis. Maar ja, zoals je kunt zien, de kinderen zijn ouder. Eentje is getrouwd. Arno is de meest rechtse. En zijn vrouw staat naast hem. We zijn in Amerika getrouwd en hebben in Nederland nog een feestje nagedaan. Dus ze had niet de echte bruidsjurk, maar wel zoiets. En dan Martine staat links met haar vriend. Dus we zijn nu met z'n zevenen. Dus de kinderen zijn ouder geworden en veranderd. En wij zijn ook ouder geworden en veranderd. En we hebben ondertussen dus al die ervaring die we nu kunnen inzetten op een ander niveau. En waarom wij dus gevraagd zijn om op dat stapje hoger niveau te gaan werken. Dus vroeger zag je altijd een plaatje van Afrika. En nu zie je dus een plaatje van de centrale zone van de wereld. Dus in het leiderschapsteam is de wereld verdeeld van het internationale, de internationale organisatie. En Nelis is dus verantwoordelijk nu voor dit gebied. Dus Afrika, Europa en dit gedeelte van Azië. Met weer allerlei eigen uitdagingen met landen waar we, die we niet eens hardop mogen noemen dat we daar zitten. En je kunt, wel, jullie hebben wel een beetje een idee van waarschijnlijk. Wat voor dingen doen we dan? Dus ik heb zomaar eventjes een paar grappige plaatjes erbij gezocht, zodat dat blijft. Een van de dingen die echt, waar we veel mee bezig zijn, is visie. Hoe ga je nou zo'n grote organisatie, 6000 mensen, in een hele veranderende tijd de goede richting uitsturen? En hoe krijg je die visie ook bij de mensen op het veld, zodat die ook inderdaad erachter staan en dat willen gaan volgen? En daarbij hoort dus planning. Nee, dus noem het al smart plannen. En allerlei modellen van natuurlijk. Daar zijn ze nu ook veel mee bezig. Een nieuw leiderschapsteam. Wat zijn de plannen? Wat kunnen we doen met de mensen die we hebben in de omstandigheden zoals ze nu zijn? En dit beeldje dat werd gegeven aan Nelis toen hij een keer in de DRC was in Congo, de Democratische Republiek Congo, door een van de kerkleiders daar, die zei: dit is een trompetteraar en jij bent onze trompetteraar. Want zij hebben dus een heleboel plannen en hopen veel te bereiken in hun land in de komende tijd. En hij zei: we hebben gewoon hulp nodig van experts, van specialisten. Maak jij dat bekend om ons heen. Dus ik weet niet wat het woord voor advocacy in het Nederlands is, maar dat valt onder dat kopje. Pleitbezorging. En natuurlijk altijd bemoediging. Ook onder zendelingen is veel mensen die het zat zijn, die het moeilijk vinden, die tegenslag hebben. Dus een heel groot gedeelte van ons werk is toch ook steeds weer naar de mensen toe en ze hard onder de riem steken en dingen in perspectief proberen te zeggen en naast ze te gaan zitten en zeggen van: we zijn er ook voor jou en we doen het samen. En dan natuurlijk kan gebed niet uitblijven zonder dat God ons werk zegent en ons op die manier leidt van: deze kant moet je op. Zouden we ook een beetje in rondjes ronddraaien waarschijnlijk. Waarom zitten we dan in Kanden? Die vraag wordt vaak gesteld. Nou, dat Nelis dus nu meer moet rijden in het reizen in het centrale gebied van de wereld, zo gezegd, is in Afrika wonen gewoon te lastig. Dat voegt altijd, zeg maar, 12 uur reizen toe aan wat voor reis dan ook. Dus centraal zitten was dus belangrijk. En de directeur zit ook daar in Kanden. En de reden dat het daar in zo'n klein dorpje in het zuiden van Duitsland is, is omdat daar een internationale school zit. Dus die trekt heel veel zendingsorganisaties aan. Waaronder ook een heleboel mensen van Wycliffe en STL die in Azië werken. Maar die geen visum kunnen krijgen of die om andere redenen het land uitgezet zijn. Maar nog steeds op afstand werken. En die wonen dus ook voor een groot gedeelte in Kanden, in dat kleine dorpje. En dus dat is ook het gebied waar Nelis voor verantwoordelijk is. Plus de school was een ideale reden om voor ons om daar naartoe te gaan. En de prachtige heuvels en de sneeuw en de mooie natuur om ons heen waren niet de reden, maar daar genieten we wel van. Om jullie nog eventjes een indruk te geven van wat voor dingen, hoe wordt dat dan ervaren, hebben we 2 hele korte filmpjes van mensen die, waar we mee werken. Dit is een nieuwe directrice van een van de afdelingen in Afrika. Er staat wel ondertiteld, maar het is een beetje klein. Dus ze zegt, zeg maar, dat ze het zo fijn vindt dat Nelis zo beschikbaar is. Dat hij inderdaad komt, dat hij luistert, dat hij er voor hen is. En daarna komt er een filmpje van een directrice van een taalschool in Frankrijk. Want dat is een van mijn rollen, dat ik de mensen die naar Franstalig Afrika gaan en Frans moeten leren, begeleid om een goede school te vinden in Frankrijk. En dan ook hen daar te begeleiden terwijl ze dat doen. En zij zegt eigenlijk hetzelfde. Zij zegt, het is zo fijn dat we een coördinatrice hebben die een vinger aan de pols houdt en samen met ons werkt. Dus zal ik op het knopje drukken of gaat hij gewoon? Nee, is niet gelukt.
Alors, de notre côté, c'est vraiment précieux de travailler avec une coordinatrice de langue pour les missionnaires qui sont envoyés chez nous. Ça nous permet vraiment de discuter au fur et à mesure des progrès des étudiants, des éventuelles difficultés, des soucis d'adaptation, etc.
Het was ook zo heerlijk om weer Frans te kunnen praten daar in Frankrijk. Want Duits is natuurlijk ook weer helemaal nieuw voor ons. Maar dat begint ook wel te komen. Dus dit was het. Ik weet niet of jullie nog brandende vragen hebben. Ik ben niet erg in detail gegaan, maar dat hoeft misschien ook niet. Maar ik weet niet of het tijd is.
Ik was benieuwd naar de samenwerking met andere organisaties. Bijvoorbeeld de Talking Doors. Die zijn ook nog. Is dat samenwerking?
Mag jij beantwoorden?
Niet heel direct, maar vaak in de landen waar wij dan zijn, als bijvoorbeeld Open Doors dus bezig is in aan en proberen om bij ons bij de wet dan hebben we overlegd van hoe kunnen we de distributie samen doen, wat is jullie ook. En een van de
in Cameroen al deed, was ik op afstand personeelsdirecteur voor de groep in Oost-Congo. Dat is een vrij kleine groep. Er zijn natuurlijk heel veel politieke problemen en oorlog en honger. Dus de SAL-groep die daar ooit was meer dan 100 mensen. Daar zijn er nu maar 30 van over, waarvan de helft buiten het land woont. Dus die hebben al helemaal geen mensen beschikbaar om personeelswerk te doen. Dus dat deed ik vanuit Cameroen erbij en dat ben ik blijven doen. Dat is 1/3 van mijn tijd. En dan die Franse studiebegeleiding, dat is de 2/3. Dus dat is communiceren met de scholen en met de mensen in Amerika of Nederland die naar zo'n school moeten. En dan kijken of ze het goed kunnen doen. Dus bijvoorbeeld nu dus een zendingsechtpaar uit Korea. Nou, hij lukt hem gewoon niet om Frans te leren. Dus wat nu? Die gaan ergens naar West-Afrika. Wat moet je daar doen als je niet verstaanbaar kan maken? En dan de derde is het gedeelte, ook in personeel, waar ik dus de link ben met de organisaties in de Amerika en Europa die de mensen aantrekken. En die dan zeggen van, wij hebben deze persoon, die is een theoloog, waar kunnen we die het beste inzetten? En dan weet ik van, oh nou, in Oeganda is er eentje nodig en in Mali. Nou, deze persoon die voelt zich niet geroepen naar Engelstalig Afrika, dus nou dan misschien naar Mali. En op die manier zorg ik dat de juiste mensen op de juiste plek terechtkomen. Voor heel Afrika is dat dan, ja.
Taalgebeuren
vind je leuk,
dat zie
ik aan
je gezin.
Ik hou ook
echt van mensen. Ja. Nou. We hebben dit niet afgesproken, maar ik denk dat ik namens allemaal spreek als ik zeg dat het ontzettend inspirerend is om jullie hier te hebben. Hartelijk dank voor je aandacht en breken. Mooie werk dat jullie doen. Goed dat je het warm houdt. We hadden in het vorige gesprekje al even over dat trouw zijn in deze tijd zo ondergewaardeerd wordt. En het raakt mij enorm dat jullie trouwen, jullie liefde voor God. En het enthousiasme en de sprankeling waarmee jullie nog steeds jullie werk doen. Dus voor ons afzeker dank jullie wel. Ik voel me, wij voelen ons zeer gezegend met het feit dat we jullie kennen en dat we.
Goeie reis naar huis.